Jasper, mag ik voor je bidden?
Ja.
Lieve Vader in de hemel, we willen zo Jasper bij u brengen. Jasper die zich heeft voorbereid op deze preek van vanmorgen. Heer, dat is allemaal heel waardevol, ook voor hemzelf. Maar het zou niks zijn, Heer, als u door uw geest niet vandaag door hem heen zou spreken. Heer, we willen zo bidden of u Jasper krachtiger woorden wilt geven die ons mogen raken in ons hart. Wilt u ons helpen om, om daar ook voor open te zijn en de woorden ook door ons leven heen te laten werken. Heer, zo danken we u voor Jasper in Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om vanochtend bij jullie te zijn. En vanochtend wil ik het met jullie gaan hebben over Jozua 3. Het boek Jozua, hoofdstuk 3. En ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik merk heel snel dat ik geneigd ben om het Nieuwe Testament te lezen. Te lezen over Jezus in dat Nieuwe Testament, want het is duidelijk. En toch merk ik elke keer weer dat als ik het Oude Testament lees, dat daar superveel waardevolle schaduwen, beelden, typen staan van Jezus. En elke keer raak ik dan weer onder de indruk van wat daar staat. En ik geloof zelfs dat als wij het Nieuwe Testament willen kunnen begrijpen, dat we het Oude moeten kennen. Maar als je het Oude Testament wil kunnen begrijpen, moet je het Oude Testament wel lezen door de bril van het Nieuwe Testament, van het volbrachte werk van Jezus. En ik kan u bijvoorbeeld al zeggen, toen ik de preek maakte, ik heb heel veel geschrapt, maar ik heb ook heel veel te vertellen. Dus ik zou zeggen, als je een notitieboekje hebt, pak je notitieboekje erbij. Want we gaan heel veel lezen en ik hoop ook heel veel nieuwe dingen leren. We gaan zo dadelijk Jozua 3 bekijken. En het eerste wat ik met jullie wil gaan doen is gewoon eens kijken van, oké, wat staat daar nou? Wat wordt er in Jozua 3 verteld? Wat overkomt de Israëlieten daar? Dat is het eerste. Het tweede wat ik wil doen is kijken, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 10, wat hun, Israël, oh, ik moet trouwens zelf op de klik, ja precies, sorry, dat ben ik niet gewend. Wat we als tweede gaan doen is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 10, daar staat wat hun, en dat gaat het over Israël, overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Dus wat kunnen wij nou uit dat verhaal wat eeuwen geleden is gebeurd, wat kunnen wij daar nou van leren voor ons vandaag de dag? En het derde is, en dat vind ik het mooiste, dat is namelijk wat Jezus zelf deed. Want er staat in Lucas 24 dat toen Jezus bij de Emmausgangers kwam, er staat het, daarna verklaarde hij, wie? Jezus, hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En laat duidelijk zijn, het Oude Testament wordt ook wel eens het plaatjesboek van God genoemd. En ik geloof dat de typen, de beelden, de schaduwen in het Oude Testament iets vertellen van Jezus. Maar laat wel duidelijk zijn dat, zoals Colossense zegt, elk type beeld of wat dan ook, de werkelijkheid is Jezus. Alles is maar ten dele. Nou, even over het boek Jozua. Het boek Jozua begint na Deuteronomium 34. En daar kan je lezen dat Mozes is gestorven en door God wordt begraven. En eigenlijk het boek Jozua begint ermee dat Jozua de leiding overneemt over het volk na Mozes. En hij gaat het land in bezit nemen. En het eerste deel van het boek Jozua kunnen we dan ook lezen hoe het volk het land in bezit neemt. En het tweede deel van Jozua kun je eigenlijk vooral lezen hoe zeg maar het gebied verdeeld wordt onder de stammen. Je moet voorstellen dat Israël heeft 40 jaar lang in de woestijn rondgedoold. 40 jaar lang. En enerzijds zijn ze verdrietig omdat hun leider Mozes gestorven is. Maar anderzijds kan ik me ook voorstellen dat ze verwachtingsvol uitkijken. Want Jozua heeft de leiding overgenomen en ze gaan het beloofde land binnen. Alsof dat het, ja, ze staan op de vooravond om het land in bezit te gaan nemen waar altijd over verteld is. Het gonst een soort van verwachting door het kamp, geloof ik. En dan lezen we het volgende in Jozua 3. En er staat, en ik lees het uit de NBV-vertaling en het komt ook gewoon op de beamer. Er staat dan in Jozua 3, hoofdstuk 1. De volgende ochtend vroeg trok Jozua met het hele volk weg uit Sittem. Ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze 3 dagen bleven voordat ze overtrokken. Nou, het eerste wat opvalt is dat Jozua stond vroeg op. En ook in hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8 kun je lezen dat hij vroeg op staat. En Gods mannen, zoals Mozes, David, Hiskia, Jezus, staan vaak vroeg op. Nou, waarom stond Jezus vroeg op? Om tijd te hebben met God. Nou, misschien een schot voor open doel, maar het eerste wat we hieruit kunnen leren is, neem gewoon tijd met God. En als u zegt, nou, ik ben echt geen ochtendmens, wees blij, want God is er ook 's avonds. En als je 's nachts wakker ligt, mijn schoonmoeder die kan niet altijd even goed slapen, het blijkt dat hij er dan ook is. En als je midden op de dag, en je bent gepensioneerd en je kan midden op de dag de tijd nemen om met God iets te doen, hè, Bijbel te lezen, hij is er ook. Dus neem tijd met God. Nou, even over dat Sittem. Ik heb hier een plaatje van hoe Israël er ongeveer uitzag in het Oude Testament. En ik heb er eentje naast gezet waar het vergroot zit. En dan zien we dat ze vanuit Sittem eigenlijk vanuit het oosten naar het westen gaan. Dus voor jullie naar links. Ze trekken richting de Jordaan. Nou, oh, dat gaat te snel. En dan... Ja, ik best een risico dat jullie me dit gegeven hebben, want nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Oké, kom goed. Maar ze trekken weg uit Sittem. Nou, degene die de geschiedenis van het volk Israël kennen, weten dat Sittem een beladen plaats is. Een pijnlijke plaats. Want het was in Sittem waar het volk overspel pleegde met de Moabitische vrouwen. Het was daar waar Israël andere afgoden aanbad. Het was namelijk zo dat Bileam gevraagd was om het volk te vervloeken en dat kon hij niet. En hij probeerde het nog een keer en nog een keer, maar hij kon het niet. En uiteindelijk zegt hij tegen de koning, stuur de vrouwen onder het volk en dat doet hij dan. En in Sittem is het dan waar ze overspel plegen en het is daar waar ze andere afgoden aanbidden. En het is daar waar 24.000 mensen de dood vinden. En hier staat dat Israël weg moet uit die plaats. God heeft ze bestemd voor iets beters. Ze moeten niet meer in Sittem blijven. Nee, ze moeten naar het beloofde land. God zegt, ik heb iets beters voor jullie. Ik heb jullie bestemd voor het beloofde land. En dat is ook wat God tegen ons zegt. Hij heeft ons bestemd voor het beloofde land. En dat bedoel ik niet alleen straks in de hemel, maar dat bedoel ik ook al hier. Dat we leven in al datgene wat Jezus al door zijn dood en opstanding voor ons heeft verkregen. En God wil dat wij weggaan uit Sittem, uit die plaats waar zonde heersen. Waar misschien wel de dood heerst, waar zonde en dood en een pijnlijk verleden is. Ik weet niet hoe jouw, hoe mijn verleden is, maar ik weet wel dat God ons niet bestemd heeft om in die plaats te blijven. Maar ons bestemd heeft voor het beloofde land. Opdat we van hem zullen zijn en hij van ons. En dan lezen we het volgende in vers 2. Ja, daar staat het volgende. Op de derde dag gingen de schrijvers het kamp door om het volk te zeggen, wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el. Kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. En Jozua zei tegen het volk, reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. Even tot zover. Nou, wat wordt hier gezegd? Het volk krijgt de focus. Ze moeten de ark volgen. Op het moment dat de priesters opstaan en met het ark vooruit gaan, moeten ze de ark volgen. En dat is heel typisch. Want hier krijgen ze een nieuwe focus. Het volk had eerst in de woestijn altijd de wolkkolom moeten volgen. Of de vuurkolom bij nacht. En nu zegt God opeens, jongens, jullie moeten de ark volgen. Een hele duidelijke nieuwe focus. En ik geloof ook dat het voor ons zo belangrijk is dat wij een focus bepalen in ons leven. Maar niet alleen bepalen, maar ook vasthouden en opvolgen. Ik merk elke keer weer dat het een keuze is om onze blik gericht te houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. En dan staat er in vers 4, maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. De Israëlieten moeten volgen, maar op afstand. Het is als het ware alsof God zegt, luister, jullie moeten mij volgen, maar het moet wel heel duidelijk zijn dat de wonderen die gaan komen, dat ik degene ben die dat gaat doen. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Er mag geen twijfel over bestaan dat ik het ben. En blijf kijken naar die ark, want je bent hier nooit eerder geweest. En je weet de weg niet. Volg de ark. En hoe typisch is dat dan ook weer voor ons? Ook wij moeten afstand bewaren. En dan bedoel ik dus niet dat we niet intiem moeten zijn met God. We moeten juist, ik bedoel, kruip bij hem op schoot. Ik bedoel, breng tijd met hem door. Maar ik geloof dat het duidelijk moet zijn dat als God iets doet, dat het geen eigen verdiensten zijn. Als God wonderen in jouw leven doet, of door jouw leven doet, dat je hem daar de eer van geeft. Het is zo makkelijk dat als bijvoorbeeld hier vooraan gebeden zou worden en je ziet wonderen gebeuren, dat je denkt van wauw, die hebben een speciale relatie met God. Zo, die zal wel iets speciaals gedaan hebben. Maar dat je dan duidelijk bent als bidder, dat je duidelijk bent, het is God die het doet. Ik kan uit mezelf niks. Maar God is bij machte veel meer te doen dan ik bid of besef. Dat hij de eer krijgt. En ik geloof ook dat het een stukje eerbied is. Het is als het ware, God gaat vooruit en wij blijven op afstand. Het is als het ware dat we zeggen, ik stel mij niet op diezelfde lijn als God. En weet je, ook wij moeten niet voorop gaan. Wij moeten volgen. Want dan kan je zeggen dat als wij voorop gaan, op de dingen vooruit lopen, dan gaat het eerder of later een keer fout. Want wie van ons heeft nou het leven al een keer geleefd? En daarom zegt 1 Petrus 2 dat Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen zouden treden. Nou, vers 5. Ik pak even wat water, want het begint te smekken. Vers 5. Daar zegt Jozua, reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. Weet je, voor het woordje reinigen, verreinig, daar staat het woordje, als ik het goed uitspreek, kudash. En dat kan reinigen betekenen, maar dat kan ook toewijden of wijden. Je heiligen of afgezonderd zijn of je voorbereiden betekenen. Jozua zegt eigenlijk, mensen, bereid je voor. Zet je apart, want God gaat wonderen doen. En dan is gelijk de vraag aan ons. Hoe bereiden wij ons voor op zo'n dienst als vanochtend? Hoe bereiden wij ons voor op de zondagse eredienst? Spreken wij geloof? Hey, we gaan naar de kerk. Daar is God. En waar God is, de God van wonderen is, dan gebeuren de wonderen, dan gebeuren dingen. Spreken wij verwachting uit naar onze partner, naar onze kinderen, naar onze broers en zussen? Dan heb ik het niet over een bepaald gevoel, maar dat we in geloof mogen uitspreken van jongens, we gaan straks het avondmaal vieren. Dat betekent dat we deel krijgen aan wat Jezus gedaan heeft. Dan kunnen er wonderen gebeuren. Je krijgt deel aan de God van wonderen. Dan gaat de tekst verder. Ja, in vers 6. En dan staat er het volgende in vers 6. De volgende dag gaf hij, dat is Jozua, de priesters de opdracht, ga met de ark van het verbond voor het volk uit. De priesters namen toen de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. En de Heer zei tegen Jozua: vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten hoog in aanzien komt te staan. Zodat ze weten dat ik je zal bijstaan, zoals ik Mozes heb bijgestaan. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen dat ze, zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn gekomen, in het water moeten blijven staan. Jozua riep toen het volk bij elkaar en zei: luister naar de woorden van de Heer uw God. En hij vervolgde: u zult merken dat de levende God. U zult merken dat de levende God in uw midden is. En beseffen dat hij het is die de Canaanieten en de Hethieten, de Gewizieten en de Perazieten, de Gerazieten en de Amorieten en de Jebusieten voor u op de vlucht zal jagen. De ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu 12 mannen, 1 uit elke stam van Israël. Op het moment dat de priesters de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Even tot zover. Wat lezen we? Jozua geeft de opdracht om dat de priesters vooruit moeten trekken. En dan staat er in vers 7, en de Heer zei tegen Jozua: vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten hoog in het aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan. Lieve mensen, dat is ook wat God tegen ons zegt. Hij wilt ons ook aanzien geven. Aanzien geven bij onze familie, bij onze vrienden, bij onze collega's, bij kennissen, bij zakenrelaties. Tenminste, als we dat natuurlijk aankunnen. En waarom? Nou, op het moment dat als ze naar jou kijken en denken, hoe kan die man nou toch elke keer dat voor elkaar krijgen? Dat we kunnen getuigen van hem die ons bijstaat. Van hem, de God van de hemel en aarde. Dat we over hem mogen en kunnen getuigen. En dan lezen we in vers 9 tot en met 13 eigenlijk dat Jozua een soort van woord van kennis heeft. Een profetie heeft. Eigenlijk vertelt wat er gaat gebeuren. En dan staat er in vers 10 dat de Israëlieten zullen merken dat God met hen is, omdat hij de vijanden voor hun op de vlucht zal jagen. En als je net mee hebt gelezen, staan er 7 volken genoemd. En dat is niet voor niks. 7 is een bijzonder getal in de Bijbel. 7 is het getal van de volheid in de Bijbel. Dus wat zegt God? Ik zal de volledige vijand voor jullie op de vlucht jagen. En dat is ook wat God aan ons belooft. Want door Jezus heeft God de volledige vijand verslagen. De volledige vijand is al verslagen. Jezus zegt niet voor niks: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En hij zegt tegen zijn discipelen: ga dan heen, want ik heb u macht gegeven over de hele legermacht van de vijand. Paulus zegt: heden zal de God van de vrede, in Romeinen, de Satan onder uw voet vertreden. Wauw, dat is bevrijding. De NBG zegt, voor het stukje van voor u op de vlucht zal jagen, zegt de NBG, voor u uit verdrijven zal. En dat woordje verdrijven, dat kan vertaald worden met voor zich uitdrijven, maar kan ook vertaald worden met iemand verbannen uit zijn verblijf. Als u nou vanochtend zegt, hey, ik merk dat de vijand nog steeds een stukje in mijn verblijf is. Als je merkt, hey, de duivel, de vijand heeft nog steeds grip op mijn gezin, op mijn partner, op mijzelf, op wat dan ook. Dan zegt God vanochtend, ik wil je bevrijden. Ik wil die vijand uit jouw leven verbannen. Uit zijn verblijf verbannen. Dan staat er in vers 11, de ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. God gaat door de ark voor de Israëlieten uit. En dat is natuurlijk ook wat God voor ons wil doen. Hij wil voor ons uitgaan en de weg bereiden. Zoals zo mooi staat in Jesaja 30, dat hij die stem wil zijn die achter ons, die we achter ons horen, die zegt van ga hier naar links. Ga hier naar rechts. En dan staat er het volgende in vers 14. Yes. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten in het water werden omspoeld. Ik moet straks nog klikken. De Jordaan stond de hele oost uit buiten zijn oevers. Kwam het water tot stilstand. Super. Kwam het water tot stilstand. En vormde het een dam. Heel in de verte bij de stad Adam. Die vlak bij de Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Nou, wat lezen we hier? Het gaat eindelijk gebeuren. Het gaat echt gebeuren. Ze breken het kamp op en de priesters gaan met de ark voor het volk uit. En dan staat er iets aparts in vers 15. Er staat, de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers. En ik weet niet wie er allemaal in Israël is geweest. Misschien kan ik wat handen zien. Is er iemand in Israël wel eens geweest? Wie is er ook allemaal bij de Jordaan geweest? Nou, eigenlijk iedereen wel die in Israël geweest is. Nou, als je nu de Jordaan ziet, dan denk je, is dit alles? Dan denk je, ja, nou ja, het is wel een rivier, maar... Maar het schijnt dat die, dat weten we natuurlijk niet, maar geschiedkundigen en zo zeggen dat die 5, 6 keer zo breed was als dat hij nu is. Dus dat was echt, het was echt een rivier. En er staat dan hier nog eens in vers 15 dat hij niet heel breed was, maar dat hij nog eens buiten zijn oevers getreden was, omdat het de oogsttijd was. Weet je, sommige bijbelleraren zeggen dat het water hier beeld staat voor de dood. Maar ik geloof dat hier het water heel specifiek beeld staat voor Gods rechtvaardige oordeel. Net zoals dat het water was bij Noach, dat het rechtvaardige oordeel van God bracht. Alhoewel dat wel betekende dat heel veel mensen stierven. Weet je, de Israëlieten moeten door het water heen. Maar uit zichzelf lukt dat niet. Hoe goed je ook kan zwemmen, hoe sterk je ook bent, die rivier is te groot en te breed om er overheen te komen. Ze schieten tekort. En hoe typisch is het dan dat het water eindigt in de Zoutzee, ofwel de Dode Zee? Als wij of als zij het op eigen kracht zouden proberen, zou dat één ding betekenen, de dood. Wikipedia zei dat in 2005 de Dode Zee 429 meter onder zeeniveau lag. Dat is het diepste puntje op het aardoppervlak. En toch zegt God tegen Israël, jongens, jullie moeten er doorheen om het beloofde land in te komen. Wil je in het beloofde land komen? Wil je in de belofte van mij komen? Dan moet je er doorheen. Maar het water stond buiten de oevers. En ook wij, als wij in de belofte van God willen lopen, als wij in het beloofde land willen komen, dan moeten wij door dat water heen. Maar ik kan je nu al zeggen, uit onszelf redden we het niet. Zoals Paulus zegt in Romeinen 3, wij derven de heerlijkheid Gods. Moeilijk woord voor, we schieten allemaal tekort. Maar dan gebeurt er iets. In vers 16 en 17 kunnen we lezen dat God het onmogelijke mogelijk maakt. God doet een wonder. Het water rijst op als een dam en de priesters mogen gewoon in het midden van de rivier gaan staan en blijven daar staan en het hele volk kan overtrekken door de Jordaan zonder enige stress. Met droge voeten. Ze mogen overtrekken tot de laatste man. In tegenstelling tot de Rietzee, waar ze, toen ze achterna gezeten werden door de Egyptenaren, dat ze er snel doorheen moesten. Hier kunnen ze in alle rust, mogen ze overgaan. En doordat de Israëlieten God vertrouwen, doordat ze op God zien, zien ze letterlijk het probleem voor hun ogen opdrogen. Het water stroomt allemaal weg. En weet je, God wil ook voor ons het onmogelijke mogelijk maken. Als wij God volgen, dan zullen we merken dat God wonderen in ons leven wil en zal doen. En worden onoverkomelijkheden overkomelijk. Nou, nu hebben we het gehad over wat ik gezegd heb. Eerst gewoon geschiedkundig. Wat is hier nou gebeurd? Wat is nou het volk van Israël, wat is er nou met hun gebeurd? En het tweede wat we hebben gekeken is, wat kunnen wij er nou uit leren? Wat is ons dat verhaal nou tot voorbeeld? Wat betekent dat voor ons vandaag de dag? Maar nu komen we tot het derde. En dat is mijn favoriet. Namelijk wat Jezus zelf deed. Wat vertelt dit verhaal ons over Jezus? Ik geloof, er zijn verschillende typen van Jezus te vinden in dit verhaal. Maar ik beperk me tot één type. Namelijk de ark. De ark waar één keer per jaar de hoge priester verzoening bracht voor het hele volk. De plek waar Gods heerlijkheid rustte. Het is Paulus die in Hebreeën, of de Hebreeën schrijver, hetzelfde woord gebruikt voor Jezus' verzoening en het verzoendeksel. Hij koppelt die twee aan elkaar. Maar wat vertelt dit verhaal dan over Jezus? Als we in ons achterhoofd houden dat dus de ark beeld staat als type voor wat Jezus heeft gedaan. Nou, laten we nog eens een keer gewoon die tekst doorlezen dan. Want wat staat er in vers 3 en 4? Er staat dat de Israëlieten de ark moeten volgen. Want u bent hier nooit eerder geweest. Is het niet Jezus die ons een nieuwe en levende weg heeft gemaakt door zijn lichaam? Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De ark, Jezus, leidt ons. Zoals Hebreeën 12 vers 2 zegt, want hij is de leidsman en voleinde van ons geloof. En het is zo dat als wij hem volgen, dat wij uiteindelijk in het beloofde land zullen komen. Hij is het die ons uit die pijnlijke plek, uit Sittem, uit die plek waar zonde heersen, waar pijn heerst, haalt en ons wil brengen naar het beloofde land. En dan staat er in vers 6 en vers 11, daar staat dat de ark Jezus voor het volk uitging. En dan staat er, de ark van het verbond met de Heer van de hele aarde. Wat zegt Filippenzen 2? Wie is de Heer van de hele aarde? Jezus. Hem is de naam boven alle naam gegeven. Jezus, de Heer van de hele aarde, ging hun voor. Waarin? In de Jordaan. En wat betekent Jordaan? Letterlijk betekent het woord Jordaan, hij die omlaag komt. Of afdalen. Is het niet zo dat Jezus uit de hemel is afgedaald naar de aarde? Is het niet zo dat Jezus is afgedaald in het oordeel? Dat hij is afgedaald in de dood voor ons? En in vers 9 tot en met 13 lezen we wat dat Jozua voorzegt wat er gaat gebeuren. En klopt dat dan ook weer niet zo precies met Jezus? Ook is er voorzegd wat Jezus zou gaan doen. Alles wat hij deed was voorzegd. Hij wist wat hem te doen stond, namelijk het oordeel stoppen. En wat hem het zou opleveren, namelijk dat het volk naar het beloofde land zou kunnen komen. Dan staat er in vers 12 iets bijzonders. Namelijk dat er 12 mannen, elk uit elke stam, moest er een man gekozen worden. Dat is iets aparts. En zij kregen een speciale taak uit te voeren. En dat kun je lezen in het volgende hoofdstuk, in Jozua 4. Die mannen, die moesten, terwijl de ark in het midden van de Jordaan stond, moesten zij naar de ark toe gaan, mochten zij heel dicht bij die ark zijn, en dan moesten ze een steen pakken. Doet je dat niet denken aan 12 mannen, 12 discipelen, die heel dicht bij de ark, bij Jezus mochten zijn? Johannes zegt, want wij hebben de heerlijkheid aanschouwd, dat van de eerstgeboren zoon van God. Deze 12 mannen mochten in de nabijheid van de Almachtige gewoon tijd doorbrengen. Terwijl die 12 mannen, die bij Jozua, dat waren gewoon simpele zielen. Terwijl normaal alleen de hoge priester en de levieten dicht in de buurt mochten komen van de ark. Anders zou je sterven. Hier mochten 12 gewone mannen, de 12 discipelen, gewoon in de nabijheid van de ark komen. En het is wel zo dat het beeld hier verschilt van het beeld, de waarheid. Want de ark was bedekt met een kleed, maar de discipelen mochten Jezus zien zonder bedekking. En wat moeten ze dan doen? Ze moeten een steen meenemen. Steen meenemen naar de overkant van de Jordaan. En daar wordt door Jozua een getuigenis gebouwd. De 12 discipelen mochten een steentje bijdragen. Maar het is Jozua, Jezus, die uiteindelijk het getuigenis bouwt. Wij mogen als levende stenen, mogen ons steentje bijdragen, om het zo maar te zeggen. Maar het is Jezus die zijn gemeente bouwt. En dan komen we bij vers 16. En dat is een van de mooiste versen, vind ik. Want daar staat dat de ark Jezus het oordeel stopt. In vers 13 zegt Jozua, de stroom zal tot stilstand komen. En voor het woordje stilstand staat karat. Dat betekent afsnijden of afmaken. Lieve mensen, Jezus maakte het water af. Hij brak de zondemacht, de macht van de dood. Hij brak het oordeel voor ons. Datgene wat ons eigenlijk zou brengen in de tweede dood. Hij brak het. En dat betekent dat wij droog naar de overkant konden. En weet je, hij snijdt het niet af voor een klein stukje, zodat de Israëlieten eventjes snel achter elkaar zo door de Jordaan konden trekken. Nee, hij doet het heel goed. Hij begint bij Adam, bij de stad Adam, tot aan het einde van de Jordaan. Het water was niet meer te bekennen. Jezus nam het oordeel op zich. Zo goed, lieve mensen, want het stadje Adam, nou, ik denk dat ik niet hoef toe te voegen dat de eerste mens ook Adam heette. De eerste mens waardoor zonde en dood de wereld binnenkwam. Lieve mensen, Jezus nam het oordeel op van Adam, van de eerste mens, tot het einde van de mensheid. Hij deed het zo goed, zegt Jozua 4, dat ze over een droge bedding naar de overkant konden. Mensen moesten eraan herinnerd worden, bij wijze van spreken, dat daar een rivier was geweest. Het water was niet meer te bekennen. Het werk van Jezus was volmaakt. En hij deed niet alleen verzoening voor ons, maar hij deed verzoening voor de hele mensheid, zegt 1 Johannes 2. Voor de hele mensheid heeft hij het volbracht. En hoe typisch is het dan dat Jozua 3 vers 16 overeenkomt met Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven heeft. En dan lezen we in vers 17... dat bij de ark het volk over kan trekken. Laat één ding duidelijk zijn. Alleen bij de ark, alleen bij Jezus, kun je overtrekken met droge voeten. Kun je overtrekken zonder te verdrinken. Er is één weg tot de Vader en dat is door Jezus. Er is één weg, één waarheid. En de ark, Jezus, bleef net zo lang staan. Totdat de laatste man naar de overkant was. Maar kun je ook lezen in Jozua 4, vers 17, lees je dat op het moment dat de ark verdwijnt, het water terugkomt. En niet alleen gewoon een klein stroompje blijft, nee, het wordt weer gewoon formaat. Het treedt zelfs weer helemaal buiten zijn oevers. En uit jezelf red je dat niet naar de overkant. Tot slot, hoe typisch is dat dan ook weer? Dat niet alleen Jozua 3, vers 16 overeenkomt met Johannes 3, vers 16, maar ook Jozua 3 vers 17 met Johannes 3 vers 17. Want daar staat: God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel meer uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al geoordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods eigen zoon. Lieve mensen, hoe precies, hoe kloppend is Gods woord? En ik wil gewoon danken. We gaan geen oproep doen of zo. We gaan zo dadelijk het avondmaal vieren. Maar ik hoop dat je door dit verhaal een beetje onder de indruk bent geraakt. Weer wat Jezus heeft gedaan. En als wij het avondmaal vieren, dan denken we daaraan. Dan denken we dat we door hem in het beloofde land mogen komen. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Laten we danken. Vader, dank u wel dat uw woord kloppend is. Dat uw woord waarheid is. Jezus, dat u het woord bent. U bent de ik ben. U bent de weg. U bent de waarheid. Dank u wel dat zelfs al in het Oude Testament, dat we daar schaduwen kunnen zien, typen kunnen zien van wie u bent, van wat u zou gaan doen. En hoe perfect heeft u het gedaan? Want vandaag de dag mogen wij met zekerheid zeggen dat als wij geloven in u, Koning Jezus, dat we met droge voeten naar de overkant mogen. Dat we mogen wandelen in het beloofde land. Niet alleen straks in de hemel, maar ook al hier op aarde. En Jezus, we willen uw naam heiligen. We willen uw naam verheerlijken. Jezus, we prijzen uw naam voor wie u bent. Wat bent u geweldig. Dat we altijd maar weer onder de indruk mogen zijn en mogen blijven van uw grote naam, Koning Jezus. En we prijzen u zo en we aanbidden u zo en we danken u voor wat u heeft gedaan. In Jezus' naam. Amen.